Kijk, genezen kan niet. Daar gaan we niet aan, want dan zou ik iets wijs maken. Dus dat wou ze mij niet zeggen. Maar ze gaf mij wel het gevoel van, we kunnen er iets aan doen. Er zijn manieren om die ziekte via leefstijl toch wel te vertragen, toch wel aan te pakken, om je levenskwaliteit zo lang mogelijk te behouden. En dat was dus eigenlijk een positieve boodschap. En dat heeft mij wel een hele goede vibe gegeven om te beginnen zoeken en rond te kijken en dingen te onderzoeken.
Ja.
Ik zou niet kunnen zeggen, wat is de belangrijkste immuunbooster die ik toepas? Is dat de voeding? Is dat beweging? Is dat stressmanagement? Is dat mijn yoga? Ik weet het echt niet, dat kan ik niet zeggen. Het is echt een samenspel, een veelheid aan factoren die ervoor zorgen dat mijn immuniteit zich weer een beetje gestabiliseerd heeft en dat ik terug meer energie heb en terug normaal kan functioneren.
Live Me Podcast. Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid.
Welkom bij de Live Me Podcast. Ik ben Len Nijs, kinestherapeut en PhD-student aan de Universiteit van Stirling in Schotland, waar ik onderzoek doe binnen het domein van stress, slaap, gezond ouder worden en fysieke activiteit. Samen met het Live Me team zet ik me in om meer bewustwording te creëren rondom de bewezen helende kracht van de levensstijlgeneeskunde. Deze aflevering zit ik samen met Dirk Nieland, schrijver van meermaals bekroonde kinderboeken en scenario's, waaronder Sesamstraat, Code 37, Witse, Aspen en Familie. Maar zijn laatste boek, Chronisch Genezen, Goed Leven met Multiple Sclerose, Een Helende Reis, is geen fictie. Hij schrijft over zijn eigen leven na zijn diagnose met MS. Over zijn zoektocht om zijn eigen gezondheid weer in handen te krijgen. En Dirk, om je voor te stellen, ga ik gewoon even ook de achterkant van je boek lezen, want ik kan het moeilijk beter doen. Alles in Dirk Nielands leven liep op rolletjes tot multiple sclerose bij hem werd vastgesteld. De diagnose sloeg in als een bom. Het was het begin van een kronkelig pad met veel hobbels, verrassende wendingen en een onzeker einde. Een chronische ziekte betekent echter niet dat het leven stopt. Dirk is ervan overtuigd dat je met de juiste aanpassingen in je levensstijl en wat lef en verbeelding een auto-immuunziekte kan afremmen of voorkomen. Terminaal gezonde mensen houden aan dit boek evenzeer waardevolle inzichten over. En omdat auto-immuniteit voor een groot deel te maken heeft met leefstijlfactoren, is het volgens mij niet langer goed te praten dat deze chronische aandoening enkel wordt aangepakt via medicatie, scans om te kijken of er iets veranderd is, kinestherapie en hier en daar wat goed bedoeld, maar weinig effectief dieetadvies. Zijn boek is een echte aanrader voor wie wil te weten komen hoe auto-immuniteit hoort aangepakt te worden via levensstijl. Steeds hand in hand met klassieke geneeskunde. De juiste informatie over bewezen effectiviteit van voedingsstrategieën, de mythes hierover, stressmanagement, slaap, beweging, toekomstperspectieven en noem maar op. Met de nodige individuele nuance en vraagtekens waar bepaalde strategieën niet of nog niet bewezen zijn. Ik hoop in elk geval dat jullie geïnspireerd gaan raken van mijn gesprek met de chronisch genezende Dirk Nieland. Welkom Dirk.
Dank je.
Hele boterham, hè?
Ja, inderdaad. Ja. Maar klinkt goed.
Ja. Vertel eens eerst iets over jezelf.
Wel ja, je hebt het voor een stuk al gelezen. Hè. Ik heb jarenlang chronisch hard gewerkt, omdat ik van mijn werk, van mijn passie eigenlijk mijn job heb kunnen maken, schrijven. Scenario's schrijven voor tv, kinderboeken schrijven. Dus ik heb eigenlijk een fantastische 30 jaar carrière gehad. Maar ik heb keihard gewerkt wel. Ik werkte 6-7 dagen per week. Gewoon omdat ik het zo graag deed. En daar is dan verandering in gekomen. Op een bepaald moment door die ziekte. Door een combinatie van jarenlang onder chronische stress leven. En dan had ik een job als hoofdschrijver van een soap, van Familie, de VTM-soap, die ik eigenlijk niet aankon. Moet ik eerlijk toegeven, ik was te veel schrijver en te weinig manager. En dat in combinatie met dan die MS, die waarvan ik niet wist dat ik ze had, maar waar ik wel al een jaar of 4-5 mee rondliep. Maar die toen niet gediagnoseerd is geweest. heeft dat geleid tot een crash, hè, tot een burn-out, een crash en tot een gigantische verandering van leven.
Ja.
Ja.
In welk jaar was dat?
Dat was 2018 dat de diagnose gesteld is.
Ja, en dus 2014 leek al...
Absoluut, toen had ik al symptomen, ja, ook al vroeger.
En achteraf gezien bedoel je, of toen was dat, ben je toen al naar de dokter geweest?
Ja, toen ben ik naar de dokter geweest en toen is dat gediagnoseerd als een kanaalstenose. Mm-hmm. Dus een geknalde zenuw of zoiets. Ja. En geen enkele dokter, geen enkele arts die er toen aan dacht van, tja, heb jij geen pijn, manneke? Niemand heeft dat toen gevraagd. Mm. Wat op zich heel raar is, toch, als je geknalde zenuw hebt. Ja. Ik had geen pijn. Maar bon, die diagnose was gesteld en er werd mij aangeraden om een operatie te laten doen aan die zenuw, dat ze daar wat konden wegschrapen of zo. Mm. Maar dat was een heel groot risico, of daar was een bepaald risico aan verbonden, waardoor ik die operatie echt wel uitstelde.
Ja.
En ik had ook geen zin om maandenlang te revalideren. Tot het echt niet meer anders kon, tot dat been, mijn rechterbeen begon te slepen, tot ik echt wankelde en strompelde. En toen dacht ik van ja, nu moet het maar. En toen ben ik naar een rugchirurg, een orthopeed geweest. En die zei van, manneke, dat is helemaal geen kanaalstenose, ga eens naar de neuroloog.
Oké. Okay.
Ja, dus die gaat eens naar de neuroloog. En die neuroloog zei, we gaan eens een goede MRI laten maken. Van zo de hersenen als het de ruggenwervel. En daar is dan de juiste diagnose gesteld.
Ja.
Ja.
Oké, dus na 4 jaar dus.
Na 4, 5 jaar, ja.
Ik heb nog, want ja, uw boek is opgedeeld in eerst een soort diagnose, uw verhaal over diagnose, dan en de behandelingen, waar we zeker over gaan het hebben. Ja. Maar dus, ik heb opgeschreven over dat eerste deel, dat jij zelf zegt, ik loog tegen mezelf, onbegrip van collega's over mijn symptomen en angst om jezelf kwetsbaar te tonen. En ik wil daar absoluut op inkomen en toen ik aan het lezen was, kreeg ik ook wel tranen in mijn ogen, omdat dat zo herkenbaar is bij al de patiënten, want ik heb zelf ook in Melsbroek gewerkt, in het MS-centrum in Melsbroek. En ik merkte gewoon dat heel veel mensen letterlijk dat in terugblik eigenlijk zeiden.
Ja.
Kan je daar wat meer over uitweiden, hoe dat bij u was?
Ja, wel, bij mij was dat... Was ik een macho? Ik weet niet wat dat was. Er zal zeker een stuk macho in meegespeeld hebben, maar ziekte zag ik als een zwakte. Dat was echt... Ik werkte in een heel competitieve sector. Ik denk dat veel mensen werken in een competitieve omgeving. Je moet sterk zijn, je moet altijd scherp staan. En zo'n ziekte is dan een teken van zwakte. En ik kon dat aan mijzelf niet toegeven eigenlijk, dat die ziekte er was. Ik wou sterk blijven. Ik identificeerde mijzelf met mijn gezonde, sterke, succesvolle persoon. En door die diagnose werd dat eigenlijk onderuit gehaald. En ik heb daar toch wel echt een aantal jaren over gedaan om dat voor mezelf te kunnen toegeven. Die realiteit, om dat echt uit die ontkenning te stappen, heeft mij echt wel een aantal jaren gekost. En dat was het randje van depressie. Ik heb nooit de diagnose depressie gehad, maar het zal niet veel gescheeld hebben. Maar het is eigenlijk door het heft zelf in handen te nemen, door zelf de controle te nemen, dat is empowering geweest voor mij. Dat heeft mij terug bij mijn oude zelf gebracht.
Ja. Eventjes terug naar 2018. Je kreeg de diagnose.
Ja.
Hoe ging dat dan in gesprek met de dokter? Wat hebben die u uitgelegd van... MS of auto-immuniteit?
Ja, ik heb dus primair progressieve MS. Dat is een vorm van MS die maar 10% van de mensen met MS hebben. En dat is een vorm van MS waar je geen herstel meer hebt. Zoals bij andere vormen van MS heb je dan een tijd symptomen en dan revalideer je daarvan en dan verdwijnen die weer. Voor onbepaalde tijd bij de primaire vorm die ik heb, de primair progressieve vorm, gaat het eigenlijk alleen maar achteruit. Hm. Dus eigenlijk was de boodschap die ik kreeg van kijk, je hebt een heel slechte vorm van MS, je gaat er niet op verbeteren, integendeel, het gaat alleen maar achteruit gaan. Hoe traag of hoe snel dat gaat, dat kunnen we niet zeggen. We kunnen alleen zeggen het gaat achteruit en we hebben geen medicijn voor jou. We kunnen eigenlijk niks voor je doen. We kunnen het wel monitoren En we kunnen jou iets geven waardoor de ziekteprogressie waarschijnlijk wat vertraagt. 30% kans dat het daardoor iets trager verloopt. Maar daarvoor moeten we wel je immuniteit, dat was een immuunonderdrukkend middel, die immuniteit onderdrukken. Dus dat is eigenlijk het verhaal dat ze geven. Ze kunnen weinig anders doen en ze hebben de beste bedoelingen en ze weten heel veel, maar ze duwen je eigenlijk ongewild, zonder dat ze dat willen, in een slachtofferrol. Namelijk van, jij bent patiënt, we kunnen niks voor je doen, je gaat een sombere toekomst tegemoet.
Ja, dat is heel weinig empowered.
Ja, dat is echt niet om vrolijk van te worden natuurlijk, ja. Nee.
Maar jij hebt dus de teugels in eigen handen genomen. Eerst even voordat iedereen, om te zien dat iedereen even goed mee is. Auto-immuniteit, NMS, wat is dat net? En dan kunnen we eigenlijk misschien van daaruit beginnen van hoe dat jij dat op je weg bent tegengekomen, hoe dat jij dat dan zelf kan aanpakken.
Ja, wel, ik ben natuurlijk, ik kan wel uitleggen wat ik ervan weet, maar ik wil toch even benadrukken, ik ben geen specialist, ik ben geen arts, ik ben niet medisch geschoold. Ik praat hier puur als ervaringsdeskundige. Ja. Maar dus auto-immuniteit is dat, ja, dat het lichaam, dat je immuunsysteem, wat normaal erop getraind is om virussen, bacteriën en ziektes uit je lichaam aan te vallen, in je lichaam aan te vallen en te vernietigen, dat immuunsysteem de kluts kwijt is en zichzelf, het eigen systeem gaat aanvallen, het gezonde weefsel gaat aanvallen. En bij MS is dat dus de myelinelaag rond de zenuwen. Dat is een beschermlaag rond de zenuwen. Te vergelijken met het plastic rond een elektriciteitskabel. Dus dat plastic wordt aangevallen, de myeline wordt aangevallen, de zenuw wordt daardoor beschadigd, wordt gekwetst. En waardoor eigenlijk de informatie niet meer juist wordt doorgesend door de zenuwen, niet meer juist wordt doorgegeven of niet meer scherp wordt ontvangen door het lichaam. Waardoor je dus allerlei symptomen krijgt, zoals hersenmist, ik heb een klapvoet, mijn rechterbeen hapert, verkrampt, neuropathische pijnen, vermoeidheid, noem maar op. Er zijn heel veel symptomen eigenlijk die zich kunnen voordoen.
Ja, en dan, dat is puur MS, maar dus auto-immuniteit kan ook zijn dat je lichaam weer de kluts kwijt is. En bijvoorbeeld, thyroïd gaat aanvallen, dan heb je Hashimoto, je kan in de armen aanvallen, dan heb je colitis of IBS, ja. Enzovoort.
Inderdaad.
Maar bij u is dat dan dus myeline en dus MS geworden. Ik kan me dat niet voorstellen wat voor een klap dat moet geweest zijn. Toen als je dat kreeg, van eigenlijk kunnen we niks voor je doen. Ja. Hier zijn de statistieken, met dat pilletje dit en met dat pilletje dat. En over een half jaar gaan we nog een scan nemen om te zien waar in die statistieken dat jij ergens zit. Ja. Maar ik hoop dat ik zo vrij mag zijn om te zeggen, gelukkig heb je je vrouw, die toch wat meer van... Hoe ben je daar net bijgekomen bij dat je zelf toch je eigen lot in handen kon nemen?
Ja, uiteraard heeft mijn vrouw is osteopaat, dus die heeft zeker een heel belangrijke rol gespeeld in heel dat verhaal. Maar ook wel dat ik bij een ortomoleculaire arts ben terechtgekomen. Dat is een heel belangrijk moment geweest. Ja, omdat zij... En ik weet niet of dat natuurlijk de goede aanpak is, dat kan ik niet zeggen. Hè. Maar omdat zij... juist een boodschap gaf die zoiets had van, kijk, genezen kan niet, daar gaan we niet aan, want dan zou ik iets wijs maken. Dus dat wou ze mij niet zeggen, maar ze gaf mij wel het gevoel van, we kunnen er iets aan doen. Er zijn manieren om die ziekte via leefstijl toch wel te vertragen, toch wel aan te pakken, om je levenskwaliteit zo lang mogelijk te behouden. En dat was dus eigenlijk een positieve boodschap. En dat heeft mij wel een hele goede vibe gegeven om te beginnen zoeken en rond te kijken en dingen te onderzoeken.
Ja, dat was de ortomoleculaire arts.
Ja, juist.
En hoe gaat dat dan in zijn werk vergeleken met de klassieke geneeskunde? Wat heeft hij dan als eerste zitting gezegd buiten, oké, we kunnen er iets aan doen?
Ja, ten eerste is dat een arts... die tijd heeft en neemt om met de patiënt te leren kennen. Dus dat zijn consultaties die vaak een uur duren. Ja. Je betaalt dat dan ook uiteraard, dat spreekt voor zich. Maar in ieder geval is er tijd om ze leert de patiënt kennen. Ze wilt weten wie ik ben, mijn verleden, een stukje psychologisch ook. Dus het is holistischer, het is ruimer. Er wordt niet alleen naar symptomen en naar de ziekte gekeken, maar ook naar andere factoren die ziekte mee bepaald zouden kunnen hebben. En dan in de eerste plaats ging zij dan kijken naar voeding. Okay. Dat was het eerste waar zij zich op focuste.
Ja. Als je tegen iemand zegt, let op je voeding, dat er eigenlijk nog nooit iets voor hebt. Jij wist er waarschijnlijk nog niks van, je was een gewone mens, je bent geen dokter, geen voedingsdeskundige. Ja. Kan een beetje verwarrend zijn of overweldigend. Hoe heb jij dat dan aangepakt?
Ja, dus samen met haar, zij heeft mij dan een boek gelezen van een Amerikaanse arts, Dr. Walsh, Terry Walsh. Dus dat boek, dat was eigenlijk de eerste stap in dat hele proces. Dat boek dat ik via haar gekregen heb. Terry Walsh is dus een Amerikaanse arts die in een rolstoel zat met MS. Secundair progressief, ja. MS, ze zat in een rolstoel en zij heeft zich door vooral dieet en ook andere leefstijlaanpassingen ervoor gezocht dat ze uit die rolstoel is gekomen. Dat ze terug een relatief normaal leven kon leiden. Kan leiden nog altijd. En dat boek heeft mij eigenlijk al meteen een aantal handvaten gegeven om mijn voeding, mijn dieet te gaan bekijken en onderzoeken. En ik heb dat dan telkens afgetoetst met die orthomoleculaire arts. Ik ben ook bij een diëtist geweest die orthomoleculaire arts mij aanraadde om een plan op te stellen, om een plan van aanpak. Dus ja, dat vraagt natuurlijk tijd, dat vraagt inspanning. Dat is niet iets wat vanzelf gaat.
En wat hielde dat? Allee, als je nu bijvoorbeeld als ervaringsdeskundige zou zeggen tegen iemand die net zou moeten beginnen, naast, let altijd op voor een individuele aanpak, en wat voor u werkt, werkt niet voor iedereen.
Nee, dat
moeten we sowieso benadrukken.
Ja.
Maar hoe heb jij, of wat zou je aanraden, waar te beginnen? Meteen een strikt eliminatiedieet, of eerst, wat zijn je startpunt, of wat heb je er aan overgehouden? Ja.
Dat is een moeilijke vraag natuurlijk, hè? Want waar moet je beginnen inderdaad? Eliminatie is inderdaad meteen checken waar je heel gevoelig, heel slecht op reageert, is zeker een goed startpunt. Mm-hmm. En ik denk een nog beter startpunt is om te zeggen van blijf zoveel mogelijk weg van de evidente problemen in voeding, namelijk suiker, bewerkt voedsel, de pottekes en de rommel die je in de supermarkt koopt, omdat ze zo lekker zijn. Waar ik ook eigenlijk, ik leefde eigenlijk op junk, hè, zonder dat ik het wist. Jarenlang alleen maar wit brood gegeten, weet je. Ik was al blij als er in een smosje, als er wat sla en wortel tussen zaten, dacht ik al dat ik gezond had. Dus wat dat betreft kwam ik van heel ver. En ik denk dat dat al een goed startpunt is.
Ja,
van,
want ja, voor even de nuance te maken tussen junk en gezond eten en in pottekes. Dus wat willen we mijden? Dus je hebt een witbrood gezegd, is dan dus we gaan voor volkorenbrood gaan in eerste instantie.
Ja.
Het glutenverhaal gaan we misschien straks wel nog
over komen.
Bewerkte voeding, waar eigenlijk wat in pottekes zit, waar op het etiket heel veel ingrediënten staat, weet je eigenlijk al automatisch, dit is bewerkt, dat moeten we misschien beter laten.
Ja.
En we gaan kijken naar groente, fruit, peulvruchten, noten en zaden, dat eigenlijk gewoon rechtstreeks uit de natuur komt.
Ja, zoveel mogelijk inderdaad. Ja, klopt. Ja, dus dat is inderdaad zeer belangrijk. Zoveel mogelijk natuurlijk voedsel. En ook biologisch. Ik weet dat daar niet iedereen mee akkoord is, maar ik ben echt wel voorstander van biologisch zoveel mogelijk te kiezen. In de mate dat dat kan. En dat dat financieel haalbaar is, want ik besef ook wel dat dat niet mogelijk is voor iedereen, omdat het is jammer genoeg veel te duur.
Absoluut.
En dan wat wou ik zeggen?
Sowieso over de biologische voeding. De vorige podcast met Annelies Moons ging over dat je hebt de Clean 15 en de Dirty Dozen of zoiets.
Ja.
En dus als je het geld niet hebt om alles bio te kopen, kan je wel gaan kijken van oké, wat zijn de dirty dingen?
Ja.
Ofwel laat ik die, ofwel ga ik wel die net wel in biologisch
ja.
Juist.
Ja, inderdaad. Ja, dat is inderdaad een goede piste. Nee, wat ik wou zeggen is nog, van wat een heel belangrijke vraag is voor veel mensen, is eet ik vlees of eet ik geen vlees?
Ja.
He, ga ik voor vegetarisch, wat eigenlijk van nature uit mijn instinct zei ook, dat is het gezondste, puur plantaardig. Eten, dat is ja, hoe de natuur het bedoeld heeft, denk ik dan. Dus mijn eerste instinct was ook van, ik ga vlees laten. Maar Terry Walsh zegt dus het omgekeerde. Zij zegt van, vlees is zeer nutrient dense, dus bevat heel veel belangrijke voedingsstoffen. Om je mitochondriën, je cellen zo goed mogelijk te laten functioneren. Op voorwaarde dat je ook weer gaat voor grasgevoerd vee, biologisch vlees. Dus ook ja. Weer pittig geprijsd, niet makkelijk te vinden. Maar dus ik ben wel... Ja, wij aten hier thuis bij ons aten we vrij vegetarisch. Ik werd zelden of nooit vlees of vis gegeten. Maar daar ben ik dan wel naar overgeschakeld. Ik eet dus ja, zeer regelmatig vlees. En ik probeer dat zo goed mogelijk kwaliteitsvlees te kopen. En ja, maar dat is een afweging die zeer individueel iedereen voor zich moet maken.
Ja.
Dus ik kan niet zeggen dat dat per se beter is. Ik heb dat uit ervaring gevoeld dat dat wel werkte voor mij. Dat vlees wel energie gaf en mij deugd deed. Dus wat dat betreft is dat echt een zoektocht die iedereen voor zichzelf moet uitzoeken eigenlijk.
En ook om de zoektocht nog een beetje ingewikkelder te maken of misschien interessanter te maken, is er ook nog een ander, ook even goed bewezen dieet, dat Swank en Jelinek
ja,
voorstellen.
Ja.
Dat eigenlijk vooral of helemaal 100% plantaardig is.
Vis, wel vis.
Ah, ja.
Ja, vis raadt hij wel aan, maar voor de rest is dat inderdaad een volledig plantaardig dieet.
Ja. Maar wat ze gemeenschappelijk hebben is alles gewoon bewerkte dingen laten,
ja.
De toegevoegde suikers laten,
ja.
Biologisch gaan,
ja.
Terug naar hoe het bedoeld was
ja.
Vroeger. En sommige strekkingen zeggen, allee, de meeste strekkingen zeggen dat dat vooral plantaardig is,
ja.
Maar Wals zegt dat met vlees, ook omdat dat zo nutriënt-dens is.
Ja.
Ja, dus ik hoop dat we toch al enige richtlijnen hebben kunnen geven over dat ja, vraagstuk.
Inderdaad. Een verschil tussen de twee, ook tussen Wals en Jelinek, is Jelinek gaat voor heel veel volkorenbrood.
Ah, ja.
Ja, dus wat ook terecht is, want dat is natuurlijk een hele rijke bron aan voedingsstoffen ook. Daar zal niemand aan twijfelen. Maar Wals zegt om van gluten af te blijven.
Ah, Jelinek zegt wel gluten?
Ja.
Oké. Okay.
Ja, Jelinek... zegt, voor zover ik weet, en ik heb het boek toch wel gelezen, goed gelezen denk ik, zegt niks over glutengevoeligheden of sowieso over gevoeligheden, allergenen en zo. Er wordt niet over gesproken bij Jelinek.
Oké. Okay. Nu dat we toch gluten hebben uitgesproken, kunnen we daar meteen op ingaan. Hoe heb jij dat ervaren in je zoektocht van in het begin, allez, ik zal het voor mezelf spreken. Ik had ook last van mijn darmen. Ik had ook zo'n soort auto-immuun spectrum. Irritable bowel syndroom. En in het begin zag ik van, oké, gluten is absoluut uit een boze. En is it the root of all evil. Maar na een tijd, als je nog dieper in de literatuur gaat kijken, kan je nog gaan onderscheiden tussen, misschien is het wel tarwe. Misschien is het wel gewoon omdat ik mijn darmen zo hard uit had gedaagd, dat de gluten dan... De gluten geeft sowieso een inflammatoire werking, maar niet per se schadelijk voor als je darmen goed in elkaar zitten.
Ja.
Hoe heb jij dat ervaren en wat is je besluit uiteindelijk geworden? Weer je individueel eigen labootje.
Ja. Ja, dus ik was dol op brood. Hè. Ik was echt een broodjunk. Ik had dolgraag, ik had elke dag veel brood, 's ochtends, 's middags. Dus dat was best wel een moeilijke, een lastige om dat te laten. Maar ik heb wel gemerkt van zodra ik de gluten, het brood, heb laten liggen, dat mijn darmen, dat mijn stoelgang beter werd. Dat was echt een één-op-één verhaal van zodra ik daarmee gestopt ben. is dat gewoon beter beginnen gaan. Dus wat dat betreft was het heel makkelijk voor mij. Was het heel eenvoudig om die keuze te maken. Dat was gewoon helder en duidelijk van ik moet er gewoon afblijven, punt. Ben er ook afgebleven, nog altijd. Voilà. Dat is ook weer voor iedereen anders.
Gaat het dan over brood, algemeen, alles?
Alles van tarwe, alles van graan, alles wat gluten betreft, blijf ik af. Ja, absoluut, helemaal. Dus geen koekjes, geen... Ik eet af en toe nog eens wel wat haver. En als het pasta is, is dan pasta van gemaakt van glutenvrij rijstemeel. Voilà, maar alles waar gluten in zit... Ja, ik schrijf het ook in mijn boek, hè. Ik bedoel, gluten zijn ook, zitten zo in zoveel zaken. Mm. En terwijl we vroeger, 40, 50 jaar geleden, veel minder gluten hadden, zit dat tegenwoordig in bijna alles wat we kopen. En zit er ook in de granen veel meer gluten dan 50 jaar geleden. Dus wat dat betreft... merkte ik ook zelf dat het echt wel een aanslag op de darmen was.
Ja, oké. Even nog een algemene consensus van de dokters even bekijken. Dat is sowieso, wanneer je een chronische aandoening hebt, en zeker bij auto-immuniteit, ik denk dat jij ook sowieso bent getest op celiac disease.
Ja.
Een celiac disease is dus eigenlijk celiaki in Nederlands. Mm-hmm. Die moeten absoluut 100% van gluten afblijven. Ja. Daarna is de consensus een beetje eerder van... Het is een overvloed aan gluten dat het probleem is. Ja. Of eerder de tarwe. Of eerder alle processed junk shit dat we eigenlijk binnenspelen. Ja. Dat veroorzaakt een soort belasting van de darmen. Dat dan eigenlijk harder gaat reageren op van alles, waaronder gluten. Dus gluten is niet per se slecht. Zeker niet in kleine hoeveelheden. En zeker niet wanneer je eigenlijk een robuuste darm hebt. Ja. Maar ik merk wel, als we dan kijken naar auto-immuunpatiënten puur, dat het zeker wel een van de eerste strategieën kan zijn om te zeggen, kijk, probeer eens 4 weken. Ja. 4 weken van gluten of van tarwe af te blijven. En jij zei zelf, misschien zelfs al vroeger dan 4 weken, je merkt gewoon, mijn pijn of mijn vermoeidheid is precies wat minder.
Ja. Nee, inderdaad. Ja. Klopt. Ik ben daar ook mee akkoord, want inderdaad, ik zou... Zeker niet aan iedereen zeggen van je moet per definitie van de gluten afblijven. Dat is inderdaad zeker voor gezonde mensen. Waarom zouden ze? Dat is niet nodig inderdaad. Daarom is het ook altijd een zeer individueel verhaal. Iedereen moet zelf uitzoeken van wat werkt er best voor mij. Je moet eigenlijk leren, en dat is ook weer een heel proces hoor. Je moet leren voelen... naar je eigen lichaam. Je moet dat leren kennen, dat eigen lichaam, waar dat, en hoe dat reageert. En als je dat niet gewend bent, is dat echt niet evident. Maar je moet je niet laten vertellen, denk ik, en dat wil ik ook niet met dat boek. Ik wil ook niet vertellen aan de mensen, je moet dat doen en je moet dat doen en je moet dat doen. Nee, ik wil juist zeggen van, je moet het zelf uitzoeken. En kijk, je kunt dit eens proberen en je kunt dat eens proberen. Er zijn heel veel dingen die je eens kunt proberen en dan het zelf bepalen.
Ja. Wat jij net hebt gezegd, dat lijkt super makkelijk voor je als je gewoon zegt, hè, probeer zelf wat je doet. Maar eigenlijk, dat is letterlijk wat je niet hebt van advies gekregen in het begin. En wat heel veel mensen niet krijgen als advies in eerste instantie bij de dokter. Want de dokter zegt, hier zijn is medicatie om je immuniteit te onderdrukken. En scans. En we gaan eigenlijk van daaruit laten bepalen wat je lot is.
Ja.
En dus als je het boek van je vastpakt en je bladert er gewoon al door, dan spat dat eigenlijk uit van... Wat voor eigenlijk mogelijkheden dat je nog hebt, om, als het niet is om het om te keren, dan is het om het stop te zetten. En als het niet om het stop te zetten is, dan is het wel om je symptomen aan te pakken.
Ja.
Echt, dat heb ik er toch van.
Ja, absoluut. Dat is echt wel, dat geloof ik ook.
Nog één iets dat waar we zeker op moeten terugkomen, vind ik, is uw medicatie gebeuren. Dus in 2018, diagnose.
Ja.
Veronderstel een plan voor medicatie.
Ja. Ik heb een aantal dingen geprobeerd. De neuroloog kon mij twee sporen aanbieden. Eén voor de symptoombestrijding van mijn klapvoet, van de spasmen in mijn been. En een ander was dus een immuunonderdrukkend middel. Ja. ook revus dat ik dan eenmaal om de 6 maanden via een bakster in het ziekenhuis kreeg toegediend. De medicatie, de symptoombestrijding zeg maar, voor mijn been en voor de neuropathische pijn hebben we het een en ander uitgeprobeerd, waar ik telkens slecht op reageerde, waar ik telkens bijwerkingen van had. Mm-hmm. Of ik werd er suf van, dat ik echt al om 7 uur 's avonds voor tv in slaap viel. En overdag ook de hele dag suf werd, was, rondliep. Een ander medicijn werd depressief van. Kreeg ik zelfs echt hele donkere gedachten. Dus daar ben ik ook mee gestopt. Dus eigenlijk waren al die symptoommedicijnen aan een tijd klaar. Het was over, er waren er geen meer. Dus wat dat betreft konden ze niks meer voor mij doen. En dan de Ocrevus, de immuno-onderdrukkende middel, heb ik dan ook een jaar geprobeerd. En toen kwam COVID. En ik was eigenlijk tijdens dat jaar, ik weet niet of het ermee te maken heeft hoor, eerlijk gezegd, dat durf ik niet zeggen. Dat het 1-op-1 was door mijn immuniteit te onderdrukken, dat ik altijd ziek was, maar ik was wel altijd ziek. En toen kwam COVID en toen dacht ik van ja, ik ga geen nieuwe bakster halen met dat middel in deze tijd. Dus dan ben ik daar zelf mee gestopt. Heb ik daar zelf een blok op gezet en sindsdien heb ik dat ook niet meer gedaan.
En mijn
In overleg met de neuroloog. Ja, absoluut. Ja. Ja, en die vond dat niet fantastisch. Die vond dat geen fantastisch goed plan. Maar ik heb het toch gedaan. En ja, ik had ook, ik zeg het, ik was, het staat ook in mijn boek, ik was op een bepaald moment, ik geloof een jaar na mijn laatste bakster, had ik een zomergriep, 40 graden koorts, ik kon totaal niet meer bewegen na het spoed. En ik weet dat die spoeddarts daar zei van, ja jong, je hebt minder dan geen immuniteit, zodat al kan. Je immuniteit staat op nul. En dat was al jaren nadat ik die laatste bakster had gekregen. Dus dan dacht ik van ja, dat is dan toch wel een goede keuze geweest. En telkens tijdens het bloedonderzoek wees het ook uit, mijn lymfocyten stonden veel te laag. En die zijn 2-3 jaar na die bakster staat dat wel weer gelukkig op het pijl wat het moet staan. Wijzen mijn bloedwaarden uit. Maar ja, voilà. Dus medicatie doe ik eigenlijk nul, niks.
Ja, voor momenteel helemaal vrij aan medicatie.
Ja, behalve dan de Sativex. Dat is een medicijn met, gebaseerd op... Daar zit THC in, dus dat is uit wiet. Is dat en dat mag voorgeschreven worden aan MS-patiënten, omdat het mij helpt bij de verkramping van mijn been. En tegen de neuropathische pijn. Het helpt het ook echt. En het heeft geen bijwerkingen als ik het 's avonds neem voor het slapen gaan. Als ik het overdag neem, dat doe ik niet, want dan word ik te suf. Maar voor het slapen gaan neem ik dat wel. En dat is eigenlijk de enige medicatie die ik neem.
Ja, die Sativex, dat is onlangs in België terugbetaald geworden. Ja. Want daar had dat zo in MS-centrum in Melsbroek, was dat zo. Het mag eigenlijk, eindelijk. Ja. Het nadeel is wel dat je rijbewijs daarvoor moet afgeven, of is dat nu niet meer?
Nee, ik heb mijn rijbewijs niet moeten afgeven. Okay. Gelukkig niet.
Hopelijk heb ik hier geen politie op die dag.
Nee. Maar het is waar. Het is wel, als ik gecontroleerd word, heeft een neuroloog mij ook op gewezen. Hè. Als ik natuurlijk... als ik het overdag nog in mijn bloed zou hebben, dan kan ik daardoor mijn rijbewijs kwijtspelen. Dat is ook zo. Dat is een realiteit. Ja.
Ah, ja. En wat is uw idee over CBD? Want dat is dan eigenlijk het...
Ja, ik heb CBD heel lang geprobeerd. Maar dat werkte niet tegen de neuropathische pijnen. En ik lag 's nachts wel 3 uur wakker. Echt van de helse pijnen in mijn arm. En die CBD hielp daar niet tegen. Verzwakte de pijn misschien een beetje. Maar niet voldoende. En dat doet die Sativex wel.
Oké.
Okay. Ja.
Even teruggaan naar die... Als je sprak over immuniteit, wat zijn dan, na uw zelfexpertise, wat zijn dan zo de top 3 of de top 1 van immuniteitboosting manieren of dingen dat je kan doen?
Ja, dat is een vraag waar je eigenlijk niet op kan antwoorden, omdat dat ten eerste heel individueel bepaald is. En ten tweede, omdat dat echt een samenspel is van alles. Het is echt een... Ik zou niet kunnen zeggen, wat is de belangrijkste... immuunbooster die ik toepas? Is dat de voeding? Is dat beweging? Is dat stressmanagement? Is dat mijn yoga? Ik weet het echt niet. Dat kan ik niet zeggen. Het is echt een samenspel, een veelheid aan factoren die ervoor zorgen dat mijn immuniteit zich weer een beetje gestabiliseerd heeft en dat ik terug meer energie heb en terug normaal kan functioneren. Dus dat... Ik wou dat ik kon zeggen van, dat is 1, 2, 3, dat zijn de belangrijkste, maar dat kan ik niet. Ik heb er geen idee van eigenlijk.
Langs de andere kant is dat net heel inspirerend, want dan kan je gewoon om het even waar beginnen en kijken hoe dat loopt. Bijvoorbeeld, voeding is sowieso een van de belangrijkste dingen. Je moet maar zot zijn om dat niet aan te gaan pakken, om te even welke chronische ziekte. Maar los daarvan kan je zeggen, ik ben nog niet klaar om mijn voeding te veranderen. We gaan eens kijken hoe het zit met mijn stressmanagement.
Ja.
Wat doe ik daarbij? Of hoe zit het met mijn slaap? Kan ik aan een goede slaaphygiëne werken?
Ja.
Zonder eigenlijk dat je sommige in heilige voedingspatroon gaat afnemen.
Ja, ik vrees er een beetje voor. Ik denk dat voeding echt wel een noodzakelijke factor is binnen heel dit verhaal. Ik denk niet dat je eraan kunt ontsnappen, omdat de darmen zijn ook zo belangrijk in heel dat verhaal. Voor je immuniteit. Dus ik denk dat voeding echt wel noodzakelijk is. Maar stress ook. Ik merk bij mezelf dat de symptomen opspelen. Dat ik ook... ik ben ook heel erg achteruit gegaan in een gigantisch stressvolle periode. Mm. Dat is gewoon een superbelangrijke ook.
Laten we eens hebben over darmmicrobiom. Maar ja, darmmicrobiom. Ja. De darmbacteriën. Wat heb je daarover bijgeleerd?
Ja, heel veel, want ik wist er eigenlijk niks van. Dus. Ja,
het is een heel opkomend ding, hè. Ik denk als je...
Het is echt een hype.
Ik heb zo een paar alerts staan voor PubMed. Dat is een wetenschappelijke site waar artikels op komen. Ja. En ik heb daar dus over mijn stress en slaap en healthy aging heb ik een alert. En dan krijg ik elke week artikels binnen. En dan zijn het er 5 tot 10 per week dat er uitkomen.
Ja.
Maar als het gaat over microbiome, ik heb die alert afgezegd, want dat was echt... Per week of per maand was dat 300, 400, 500 artikels die er verschijnen over het microbiome. Ja. Dus het is echt een hot topic.
Dat is een hot topic, ja, dat klopt. Ja, ook spannend. Het is een spannend topic, hè, omdat ze er zoveel aan over ontdekken zijn. Hè.
Wat zijn zo de dingen dat je eigenlijk vroeger al had willen weten over het microbiome en hoe dat je dat eigenlijk kan aanraden aan MS?
Ja, ik wou dat ik veel vroeger had geweten hoe bepalend dat is voor zowel je emotionele als je fysieke welzijn, die darmen. En ik had zoveel suikerhoudende producten. Ik was echt een zoete kou. Al van kinds af aan trouwens. Dus ik heb eigenlijk dat darmmicrobioom mijn leven lang verwaarloosd. Ik was, zonder dat ik het eigenlijk ook wist, was ik chronisch geconstipeerd al sinds mijn kindertijd. Kreeg ik 1 keer per week naar het wc. En dat was het. Maar ik stelde me daar geen vragen bij. Dat was voor mij wel een normale zaak. Ik had nooit het gevoel van, ik ben geconstipeerd. Ja. Het is eigenlijk pas de laatste 2 jaar dat ik weet wat een normale stoelgang, wat dat is, wat dat inhoudt. Dus wat dat betreft heb ik daar alles over geleerd. En wou ik inderdaad dat ik het al veel vroeger wist. En het hangt natuurlijk heel nauw samen met voeding, hè. Met wat je eet en wat je niet eet. Dat is echt een 1-op-1 relatie tussen die twee. Dus het zijn 2 aparte hoofdstukken in het boek. Dieet is een hoofdstuk, darmen is een hoofdstuk. Maar je zou die eigenlijk allebei kunnen samenvoegen. Want als je het één goed doet, dan komt het andere ook goed. Het gaat traag, het is heel traag. Dat heeft mij wel verbaasd.
Je spreekt over een slow fix.
Ja, het is een slow fix, klopt. Ja, er bestaat geen quick fix voor je darmen. Je kunt je dieet wel meteen van de ene dag op de andere kun je je dieet veranderen, maar dat betekent niet dat je darmen dan ook meteen mee zijn. Die nemen echt hun tijd, die bacteriën, om zich aan te passen aan je veranderde levensstijl. Dus daar moet je geduld voor hebben.
Er is in 2014 een artikel uitgekomen dat zei dat bij mensen, de darmmicrobiota op 24 dagen kan veranderen. Maar dan zitten we natuurlijk nog niet op het optimaal En dan zien we wel een verandering, maar inderdaad, ja. Dus eer dat die darmkolonies eigenlijk allemaal gaan robuust zijn, dan zitten we weer al een hele eind verder.
Ja.
Maar dus na een maand, ik weet niet, dus na 4 weken is vaak zo'n ding van, ah ja, misschien voel ik wel al hier en daar een verschil.
Ja.
Maar het is zeker nog niet langdurig.
Ja.
En soms moet het gewoon echt eerst 100%. Want bij mij het geval is, ik ben helemaal symptoomvrij. Ik heb dus alles is helemaal goed, mijn energie is terug en ik heb helemaal geen diarree meer of niks. In het begin, de eerste maanden, was dat, als ik dan één keer iets ongezond eet, dan was dat een dag erna twee, drie dagen naar de pot. Ja. En nu kan ik eigenlijk zelfs nu al een weekendje met mijn vrienden op stap gaan, waar vooral gecheat wordt. En ja, dan is het eigenlijk nog altijd heel goed en ik steek dat toch wel aan een sterkere microbioom, of een meer diverse microbioom aan.
Misschien moet ik het eens proberen om meer te cheaten. Ik durf het niet goed.
Dat wil ik zeker niet aanraden, want de auto-immuniteit is dan nog een lichtjes anders verhaal.
Ja, dat denk ik ook wel. Als je eenmaal een serieuze auto-immuniteit aandoening hebt, denk ik dat je gedwongen bent om levenslang...
Nog eens overlopen, waar gaan gezonde darmbacteriën... Wacht, laten we eerst zeggen, er zijn bepaalde bacteriekolonies in je darmen, het microbiom genaamd. Dat zijn alle genen van die microbiota samen. Voor 70-80% van uw immuniteit wordt eigenlijk gemaakt in uw darmen.
Ja.
Dus dat heeft een super groot effect daarop. Je hebt goede en slechte, die eigenlijk momenteel, onze darmen zijn momenteel goed, maar toch zit er ook slechte in, omdat er eigenlijk gewoon in balans moet zijn.
Mm-hmm.
Nu, bepaalde voeding, zoals toegevoegde suikers, overgoed aan alcohol, overgoed aan verzadigde vetten, geeft meer voeding aan de slechte microbiota of maakt de goede een beetje hangry, waardoor dat niet goed gaat samenkomen. Dus wij willen eigenlijk heel veel vezels geven en gefermenteerde voeding geven voor de goede bacteriën te genezen. En eigenlijk een richtlijn, dat is zo, ik weet niet of jij dat ook in je boek hebt staan, van die 30 verschillende soorten.
Nee.
Dus de wetenschappers zeggen dan, neem 30 verschillende soorten onbewerkte plantaardige voedsel per week binnen.
Ja.
En dat geeft eigenlijk op zich al een goeie ding. En eigenlijk kan je dat wel makkelijk bekomen, want als ik dat zeg op mijn lezingen, dan is het 30. Lijkt wel veel.
Ja.
Maar dat is een wok, gemengde zaden en noten.
Ja.
En je komt eigenlijk wel, als je dat eens uitrekent, als je enigszins bewust gaat koken, kom je wel aan die 30 verschillen.
Ja, inderdaad. Ja. Ja, dat is interessant, dat wist ik niet.
Ja. Heb jij... ik ben kombucha aan het drinken van u.
Ja.
Is dat bewust omdat dat gefermenteerd is?
Inderdaad. Omdat het lekker is en omdat het gefermenteerd is.
Kan je daar wel over zeggen wat dan net is gefermenteerd en waarom het dan net goed is voor je darmen?
Ja.
Wat heb je daarvoor gevonden?
De gefermenteerde voeding is inderdaad... Ja, wat is dat juist? Dat is natuurlijk zuurkool, kombucha, kefir, yoghurt zou je kunnen zeggen. Is dat gefermenteerd?
Je hoort met bepaalde...
Ja, bepaalde inderdaad.
Culturen in, laten we zeggen dat ook wel.
Ja. Dus dat zijn, dat is voedsel voor die goede bacteriën, hè? Die jubelen daarvan, die worden er blij van. Dat zit relatief weinig in onze moderne voedingspatroon. Dat is vaak zuurkool en zo, dat is een beetje een ouderwetse voeding. Maar het is niet voor niks dat de mensen dat vroeger zo vaak aten. Technisch weet ik niet juist wat ik daarover kan zeggen, hoor.
Helemaal goed. Helemaal duidelijk.
Ja, voilà. Het is gewoon... het is iets waar je daar maar blij van wordt.
Mm-hmm. Ja, ik denk dat... Eigenlijk moeten we niet veel meer weten dan gewoon... gaan zoeken hoe dat we dat in ons dieet kunnen... Ja. In ons voedingsplan kunnen erin steken.
Inderdaad.
Over immuniteit... Ik wou nog vragen... antibiotica...
Ja.
Verlaagt immuniteit. Alles en ook is ook slecht voor je darmbacteriën.
Mm-hmm.
Maar al die medicijnen dat eigenlijk de klassieke geneeskunde voorschrijft aan MS-patiënten,
mm-hmm.
verlaagt de immuniteit en knabbelt ook een beetje darmmicrobioom weg.
Ja.
Ja, dat is eigenlijk toch vrij contradictorisch. Wat is uw visie daarop? En dat strookt eigenlijk toch niet helemaal met hoe dat zou moeten zijn.
Nee, dat vind ik ook. Dat is een persoonlijke mening natuurlijk, want de meeste mensen, als ze naar een arts gaan, hebben ze een pijn of een probleem, een bepaald symptoom en zullen daarvan verlost geraken. Dan krijgen ze een chemisch middeltje, een pil, wat dat ook is, of op welke manier ze het ook toegediend krijgen. En dan, in het beste geval, heeft dat niet al te veel bijwerkingen en verdwijnt het symptoom. Wat dus fijn is, wat heel goed is, daarvoor ga je naar de dokter. Dat is wat je hoopt.
Acuut is dat. Fantastisch.
Voilà, het is dat. Dus gelukkig hebben we dat en gelukkig zijn daar veel mensen mee geholpen. Het probleem is alleen dat bij heel veel ziektes natuurlijk de onderliggende oorzaak van die ziekte, die blijft gewoon doorgaan. Dus het symptoom merk je niet meer, dus je denkt van ik ben genezen, maar je bent helemaal niet genezen. Je hebt gewoon dat chemisch fabriekje even verteld dat het daarmee moet stoppen. Maar de schade, in het geval van auto-immuun, in het geval van MS, blijft de schade aan de zenuwen gewoon doorlopen. En uiteindelijk, op termijn, moet je dat dan ook betalen. Krijg je daar de rekening van gepresenteerd. Dus wat dat betreft, ja, het is niet genezen. Hè? Mensen denken wel dat ze genezen, maar het is niet zo. En in het beste geval hebben ze niet veel last van de bijwerkingen. Is dus het voordeel als ze eruit halen groter dan het nadeel. Wat bij mij sowieso niet het geval was. De nadelen waren groter dan de voordelen. Dus wat dat betreft prijs ik mezelf gelukkig dat ik gedwongen werd om het op een ander spoor te gaan zoeken. Voilà. Dus het is eigenlijk een pleister op een houten been. Vaak een medicatie die je voorgeschreven krijgt. En die pleister, ik zeg het, fijn dat die er is, dat die bestaat. Maar mensen beseffen vaak niet dat er een gevaar aan verbonden is ook. Omdat je denkt dat het probleem weg is, maar het is ondertussen nog altijd aan het woekeren.
Het kan zeker voor het andere soort. Bij auto-immuniteit zijn er bepaalde, zoals bijvoorbeeld de relapse meeting bij MS, maar ook bij rheumatoïde artritis, kun je van die opflakkeringen hebben. Dan is dat wel eigenlijk goed om acuut de dingen aan te pakken, omdat anders nog meer kapot gaat.
Ja.
Maar dat moet altijd hand in hand gaan met gezonde levensstijl, alle dingen die we al hebben opgestomd en nog gaan opstommen.
Klopt.
Dus het kan perfect hand in hand gaan, het is niet of-of.
Nee, dat is waar. Dat is helemaal waar.
En daar zet je ook heel duidelijk over in het boek. Hè?
Ik wil zeker niet... De artsen of de neurologie of wat dan ook, in tegendeel. Ik bedoel, ik ben zeer, zeer gelukkig met mijn neuroloog. Maar ze kunnen maar doen wat ze kunnen doen. Hè. Ze hebben eigenlijk de tijd natuurlijk niet. Hè. Ik bedoel, ik zeg het, in ortomoleculaire aanzien, in een uur de tijd voor een consultatie. Ja, dat is onmogelijk natuurlijk. Hè. Binnen het klassieke traject van de artsen om zoveel tijd te gaan besteden. Want als je aan iedereen moet gaan uitleggen welk dieet, wat...
Er zijn natuurlijk... In Nederland zijn er wel van die... Van die dingen die zeggen van oké, een arts staat aan het hoofd, die gaat dan zeggen oké, jij gaat naar die richting, jij hebt meer nood aan voeding, dieetkundige, beweging, enzovoort, stressmanagement.
Ja.
Dus het kan wel, het kan helemaal anders gedraaid worden natuurlijk. Hè. Dan zitten we in een heel andere werkomgeving en dat moet ook van bovenaf komen natuurlijk, want een dokter in het ziekenhuis die zit ook maar vast aan...
Dat is waar.
Hoe het daar werkt.
Ja. Nu, ik geloof eigenlijk dat de verandering van de bottom gaat komen, bottom-up gaat zijn. Dat het de patiënten zijn die het gaan moeten afdwingen, de verandering. Het hele model moet veranderen. Dus als arts individueel kun je het ook niet veranderen. Je kunt niet op je eentje binnen dit gegeven hier in Vlaanderen, in België... leefstijlarts gaan worden. Wat dat betreft gaan het toch de eisen of de vragen gaan vanuit de patiënten moeten komen.
Ja.
Dus dat is wat de verandering denk ik in beweging gaat zetten.
Bij gebrek aan superveel artsen die daar nu mee bezig zijn, of coaches die wetenschappelijk te werk kunnen gaan, zijn er toch al dingen dat de mensen nu al kunnen toepassen, zoals waar we over gesproken hebben, wat er in het boek staat. Wat je ook meteen kan gaan toepassen, is zo een vorm van die intermittent fasting.
Ja.
Waar jij ook mee bent begonnen, als ik het goed begrijp. Vertel daar eens iets over.
Wel, intermittent fasting is dus eigenlijk dat je... Je hebt verschillende vormen van vasten. Hè? Maar intermittent fasting is dus dat je een dagdeel niks eet. uitsluitend dan water drinkt. En dat is vaak opgedeeld in dat je, ik mag niet verkeerd zeggen, 16-8. Ja. Ja, het is dat, voilà. Dus en dan, eventjes, nu moet ik zelf nadenken. Ik denk dat je...
Walter Longo heeft die van vijf dagen, twee dagen?
Ja, vijf dagen, twee dagen, dat is ook, ja, klopt.
Of zo die...
Twee dagen vasten, vijf dagen ja. Dat je het eten, ja.
Ja, ja, fasting mimic in dag, dus dat je net iets minder calorieën
ja.
Inneemt.
Ja.
En dan heb je ook gewoon zo die... het eten bij de klok.
Ja.
En dat eating window, wat wil zeggen, waar ik eigenlijk persoonlijk fan van ben, is dat je gaat eten tussen een bepaald ja. Tijdswindow, van bijvoorbeeld tussen 10 uur 's ochtends
voilà.
En 6 uur 's avonds.
Ja.
Dat je dan eet.
Dat doe ik ook, ja. Voilà. Dat doe ik ook. Ik eet niet voor 11 uur 's ochtends. Mm. Ik eet tussen 11 en 8 inderdaad, eet ik wel. Ja. Okay. Dus een, ja, het principe daarachter, want dat is mijn neuroloog, bracht dat ook wel ter sprake. Dat ze zei dat de wetenschappelijke onderzoeken er duidelijk in zijn dat goed is voor het immuunsysteem, dat goed is voor MS-patiënten om dat te doen. Gewoon omdat die lichte stress, het is een lichte stress die aan je lichaam geeft. Ja. En dat je lichaam traint op een positieve manier. Hè.
En dat reguleert een beetje het immuunsysteem.
Ja. Ja.
Want wat je daar zei over de bewijskracht van je neuroloog, wat de neuroloog eigenlijk aanhaalde, soms gaan we uit van, oké, er zijn bepaalde mechanismen ontdekt in muizen of in schaaltjes. Mm-hmm. En misschien heeft dat wel een effect op mensen. En daarna gaan we dat testen op andere dieren of proeftrajecten bij mensen. Maar intermittent fasting bij auto-immuniteit en zelfs bij MS is gewoon al super evidence-based. En als je dat even indikt, dat is gewoon al puur op mensen, mannen en vrouwen, hebben die, is gewoon gebleken.
Ja.
Dat kun je eigenlijk niet meer ontkennen. Ja, moet je gewoon, dat is gewoon een tool dat je absoluut iets moet proberen, als je ervoor open staat natuurlijk.
Ja.
Als het dan gaat over, als je ervoor open staat, heb je nog van alle andere dingen geprobeerd.
Ja.
Laten we eerst beginnen met bijvoorbeeld stressmanagement en beweging. Ik weet niet wat je daarover hebt ontdekt. En dan is er iets... wat ik nu aan het terugdenk is urine drinken.
Urinetherapie,
Moet je zeker eens uitleggen, maar dus eerst gewoon... wat je wel kan thuis proberen misschien. Beweging, slaap,
ja, voilà, stress. Dat is... Ik heb het daar net al gezegd. Stress is iets waarvan ik zelf meteen merk dat mijn symptomen verergeren als ik onder te veel stress sta. Dus, en zeker chronische stress, voor de hersens is dat een gigantische last die zich op termijn wreekt.
Ja.
Veel mensen kunnen heel lang met stress omgaan en dat is fijn voor hun, maar of het op lange termijn voor hun lichaam een cadeau is, dat is dan ook weer een andere vraag natuurlijk. Dus ik merk het zelf heel duidelijk. En slaap hangt daar dan mee samen natuurlijk. Een lichaam gemaakt is om te bewegen, dat weten we ondertussen ook wel. Dat is ook al uit alle wetenschappelijke studies duidelijk dat we veel te veel zitten. Ik had een zittend beroep, schrijver, dus ik deed niet anders dan zitten. Ik zat 12 uur per dag achter mijn laptop. Dus, en ik had ook weerstand tegen bewegen. Ik sportte niet graag. Ik ben nooit sportief geweest. Dus,
wat doe je nu van beweging? Heb je iets...
Ik heb een routine nu. Hè. Ik heb een routine en ik doe gewoon mijn core stability oefeningen. Ik doe wat krachttraining en ik doe vooral yoga eigenlijk. Omdat dat iets is wat ik graag doe. Want het is zoals met diëten. Hè. Als je geen dieet vindt dat je lekker vindt, dan hou je het ook niet vol.
Mm.
Dan gaat dat aan een tijd toch verwateren. En dat is met bewegen ook zo. Je houdt dat ook alleen maar vol als je het graag doet. En in yoga heb ik wel een bewegingsvorm gevonden die ik graag doe, die dan ook nog goed is voor het zenuwstelsel, omdat die ontspannend is, omdat die antistress werkt. Mm. En er zijn een aantal dingen in yoga die gewoon interessant zijn voor neurologische aandoeningen. Bij de yogaschool hier thuis heb ik geen touwen om in te hangen, maar bij de yogaschool kun je omgekeerd een touw gaan hangen. Dus aan omgekeerde houdingen zijn goed, hè, want bloed stroomt naar de hersens. Dus wat dat betreft ben ik wel een fanatieke yoga beoefenaar geworden. 2-3 keer in de week.
Mm.
En ik merk dat ook. Als ik dat dan door omstandigheden eens een week totaal niet doe, of 2 weken niet doe, dan merk ik het ook weer. Dat dat mijn lichaam lastiger doet en dat ik minder goed slaap.
Ik gaf yoga in het MS-centrum. Ah, okay. Ja, dat wist ik wel om te geven, dat was echt tof. Ja. En je zag ook dat mensen die al net in een verder stadium waren, die bijvoorbeeld in een rolstoel moesten zitten op overdag, maar wel zo'n paar stappen konden zetten, die worden ook heel snel gewoon aan, ja, ik kan niks meer doen. Ja. Terwijl ze eigenlijk nog bepaalde dingen kunnen wel doen. Voilà. En dan is yoga op die zachte matten eigenlijk een ideaal ding om zo je lichaam terug te ontdekken.
Ja.
En er zijn heel veel mensen, allee, regelmatig begonnen de mensen te weren daarna, van, omdat dat zo emotioneel is, van, ik kan eigenlijk nog van zit naar stand gaan, als ik dat goed aanpak, of ik kan deze houding aannemen.
Absoluut.
Ik ben ook fan van yoga.
Ja, maar dat is inderdaad ook, dat is vaak het probleem, hè, als je inderdaad in die slachtofferrol zit, en je denkt van, ik kan dat niet meer, dat is een, ja, dat bevestigt zichzelf dan ook, hè. En je kunt altijd minder en minder daardoor. Terwijl als je jezelf dwingt en forceert een beetje toch wel, met mate, dan hou je die mobiliteit toch maximaal zo lang mogelijk in stand. Mm-hmm. En daar is het aan mij om te doen, in elk geval.
Ja, absoluut. Urine drinken.
Urine drinken, ja, dat heb ik niet geprobeerd. Ik heb het in mijn boek gezet, in een hoofdstukje van allerlei gekke dingen. Ja. Hè, maar...
Want er zijn de verschillen, hè. Het is niet alleen dat, en dat is een van de dingen die je niet hebt geprobeerd.
Nee, die heb ik niet geprobeerd. Ja. Urinetherapie, dat is, ja, blijkbaar zitten er dan, scheid je in je urine stoffen uit, die dan terug door, makkelijker worden opgenomen door het lichaam als je ze via de urine terug inneemt. Als je dat gelooft, en ik geloof dat wel, maar... Ik heb het niet geprobeerd. Mijn weerstand om pipi te gaan drinken was echt te groot. Ja. Net zoals apitherapie. In Amerika wordt dat heel veel toegepast. Dat is bijgif. Ja. Dus dat ze echt van de bijenkolonie weten van een aantal bijen, dus die gaan sterven. Hè, dat ze die beestjes daar gewoon niet moeten doden. Maar dan gaan ze echt, geven ze je een tiental, twintigtal bijen steken om je immuunsysteem een shock te geven, een boost te geven. In België heb ik het niet gevonden, anders had ik het misschien wel geprobeerd.
Maar... Ik denk dat dat wel allemaal te maken heeft met de hormezen waarover we bezig waren op de record. Ja.
Ja.
Dus eigenlijk, ik raad het absoluut niet aan. Hè. Er zijn genoeg dingen dat je meteen kan doen die wel bewezen zijn.
Maar voilà, kijk, het is, ik schrijf het in het boek omdat ik het een interessante piste vond. En wie weet, probeer ik het ooit nog wel eens.
Ja.
Er is gewoon zoveel eigenlijk dat je kan proberen. En waar je niet van hoort als je niet er gigantisch bewust naar op zoek bent.
Hmm. Dat is waar. Een kanttekening dan. Ik zou voor de mensen die niet weten waar te beginnen. Ik zou het vooral misschien houden bij dieet, microbioom, toxines. Of alle soorten intoleranties en allergieën, waar ook toxines bij zitten.
Ja.
Dat is misschien, en stressmanagement.
Stressmanagement.
Ja, waar slaap bij hoort, dat is misschien de eerste go-to dat je moet doen. Wat ik nog had aangeraad in je boek, je sprak over time inconsistentie. Dat je dus eigenlijk van, en dat ging over beweging, zoals je zegt, eigenlijk ben je van nature uit, of vond je toen, dat je geen sporter was.
Ja.
En dat de effecten, de goede effecten van sport en beweging, maar traag gaan werken. Ja. Dat is niet instant dat je die effecten krijgt, maar dat gaat. En ook omgekeerd, dat het zittend gedrag dat je vertoont, dat je daar ook pas heel traag en heel laat slechte effecten van ondervindt. En dat is eigenlijk zo bij alle levensstijl.
Ja,
dingen. En ik vond het wel interessant dat je buiten na één goede nacht kan je helemaal zijn uitgerust, maar voor de rest ook bij yoga of meditatie en bij fitness, na de eerste keer is dat super vervelend.
Ja, klopt. Natuurlijk, ja. Voilà. En roept dat dus ook weerstand op om het te doen. Daar moet je wel doorheen, door die weerstand. Dat is bij alle veranderingen. Ik bedoel, de mens haat verandering. Dat zit in onze natuur, denk ik. Ik denk dat een gegeven is dat we verandering zoveel mogelijk vermijden. Dus door die weerstand moet je heen. Dat is zo. Dat klopt.
Ik heb nog... ik vind het echt ongelooflijk fantastisch dat je dat allemaal op die 2 jaar of 3 jaar bijeen hebt verzameld. In het boek schreef ik ook even dat een beetje een geen passie meer leek, maar eerder een verslaving van het opzoeken en dat het eigenlijk over niks anders meer ging.
Ja, ik heb altijd wel iets dwangmatig gehad in mijn werken ook. Iets obsessief gehad. En dat was met dit boek ook natuurlijk. Dus dat werd dan obsessie, die ziekte. Dat mijn vrouw zei van, jongen, praat eens over iets anders dan over die MS. Want Er zijn ook andere dingen in het leven dan dat. Dus, maar dat, ja, dat is mijn persoonlijkheid dan.
Ja, ik vond dat wel mooi dat je, ja, want je bent heel, hoe ga ik het zeggen, zo gaan. En ik denk dat je, ik mag niet ervan uitgaan dat ik je ken of zo, maar het lijkt dat je niet per se heel veel open stond voor spiritualiteit voor 2018.
Nee.
En nu een beetje meer, maar misschien ook nog niet helemaal. Maar je hebt toch in je boek gezet.
Ja, jawel. Ik vind het belang. Ik vind het, ja, het is wel belangrijk geworden. Inderdaad, ik was vroeger een totale atheïst. Ik ben nog altijd atheïst, alhoewel. Ja, ik lees toch te veel vanuit echt wetenschappelijke kringen. Lees ik toch te veel dingen die niet verklaarbaar zijn of die nog niet verklaard zijn met onze huidige wetenschappelijke modellen. En het is gewoon, het is spiritualiteit, wat ik er belangrijk aan vind, is het gevoel van verbondenheid, van met meer dan alleen maar onszelf en ons leventje. Dus dat er een verbondenheid is die groter is, die ons overstijgt, iets transcendent.
Ja.
En dat vind ik toch wel, ja, dat is een belangrijk element geworden in mijn leven, door die ziekte. En dat is ook plezant om daarmee bezig te zijn. Om die boeken te lezen, om naar lezingen te gaan. En daar zit een hoop onzin tussen. En daar zitten ook interessante ideeën tussen. Die echt wel wat doen.
Mm-hmm. Dat is mooi beschreven. Dat is zo. Ik denk, verbondenheid... Ja, puur westers kan je al zeggen, ja, verbondenheid met je naaste, hè, met je familie, met je gezin, met je identificatie dat je hebt met je werk, dat bij je is weggevallen. Een verplichte identificatie met je ziekte. Dat kan eigenlijk al heel snel leiden tot een soort van verlies van iets, van zingeving.
Ja.
En dat is eigenlijk gewoon puur spiritualiteit waar wij het over hebben. Niet per se al de woehoe,
nee,
dat er soms rond is, ja, maar gewoon puur de verbondenheid. En ook, bij mij gaat dat ook hoor, steeds meer en meer, als ik van die dingen lees, dat echt puur wetenschappelijk niet te verklaren zijn,
ja,
dat je ook verbondenheid hebt met de natuur, met energie.
Ja.
Maar, mensen.
Nee, absoluut, dat is ook zo.
Maar waar ik wel over wil ingaan, is het boek, ik heb dat een paar jaar geleden gelezen, en dat is me bijgebleven, van Kelly Turner,
ja,
over Radical Remission.
Juist.
Ja.
Ik vond het inderdaad een heel interessant boek. Heel interessante vrouw, een Amerikaanse psycholoog, denk ik, die voor haar doctoraat een research heeft gedaan, een onderzoek heeft gedaan naar kankerpatiënten die in remissie zijn gegaan. En ze heeft die mensen allemaal onderzocht en al die mensen in remissie heeft ze toen 9, toen haar boek uitkwam, dat was in 2014, 9 factoren. Ze heeft nu een update gepubliceerd vorig jaar waar ze 10 factoren heeft onderschreven die al die patiënten gemeenschappelijk hadden. Ja. Dus die hebben allemaal, zonder één uitzondering, hebben die hun dieet veranderd. Allemaal zonder één uitzondering zijn die meer gaan bewegen. Hebben ze dezelfde controle over hun ziekten in handen genomen. Zijn ze meer belang gaan hechten aan hun sociale contacten, aan hun sociale ondersteuning. Ik weet ze niet alle 10 uit mijn hoofd. Beweging is ook eentje van dat is in een update, komt die voor.
Ze zochten naar meer, ik lees het af, hè.
Ja.
Ze zochten naar meer positieve emoties.
Ja.
Dus sterke reden om te blijven leven. En ze verdiepten hun spirituele praktijk.
Ja.
En dan, supermooi, heb jij uw 9 factoren.
Ja.
Denk ik, hè?
Bij MS, ja.
Ja. Neergezet. Zal ik ze voorlezen?
Ja, natuurlijk.
Dus, zie je ziekte als een uitdaging. Heb vertrouwen in de koers die je vaart. Probeer positief in het leven te staan. Laat je niet regeren door angst. Vermijd depressie door gezond dieet, zonlicht en beweging. Ga in therapie. Zorg dat je zelf je behandeling stuurt. Hou een dagboek bij. Mediteer dagelijks.
Ja. Ja, voilà. Dus...
Wijze lessen van Erik Nieland.
Ja, kijk. Ja, voilà. Dus dat werkte voor mij. En ik schrijf het in het boek in de hoop dat het misschien andere mensen inspireert. Want het boek is echt geen... het is gewoon ter inspiratie voor mensen die een vervelende diagnose krijgen. Hopelijk inspireert het die mensen om om meer teugels in handen te hebben en om ondanks de ziekte toch nog een rijk, gelukkig leven te kunnen leiden, want daar gaat het uiteindelijk om. Hè. Mm. Ik bedoel, ja, ik denk iedereen krijgt, of jammer genoeg, bijna iedereen krijgt op een bepaald moment wel een ziekte te maken, vroeg of laat. Hopelijk pas laat, zoals de meeste mensen. Ja, voilà. Je moet het je eigen weg inzoeken, hoe je ermee omgaat. Mm. En dat zijn inderdaad, dat is een mogelijke leidraad daarvoor.
Ja. Mooi. Mooi om de podcast op het gemakje af te sluiten.
Oké. Ik vind het heel fijn om erover te praten. Ja. En ik zeg het, ik hoop dat het mensen inspireert. Dat is de enige bedoeling. Ik wou dat het boek, dat ik het had toen ik de diagnose kreeg 4 jaar geleden, dat ik niet al dat opzoekwerk zelf had moeten doen. Alhoewel, ik heb het aan het schrijven van het boek heb ik ook wel plezier beleefd. Dat is ook wel een fijn proces geweest om dat te doen. Mm. De schrijver in mij is daardoor weer geactiveerd. Ja, maar dat hij inderdaad een stille dood was gestorven. Dus ja, ik heb ook weer meer zin om non-fictie te schrijven. De journalist in mij is daardoor weer een beetje wakker geworden. Ja. Dus we zien wel waar het schip strandt. Ik weet het ook niet.
Ik ben benieuwd. Hou me op de hoogte.
Ja,
waar kunnen mensen u vinden? En ik denk dat er veel mensen iets meer willen weten over u. Mm-hmm. Dus waar kunnen mensen u vinden? En ben je bereid om, zeg maar iets, lezingen te geven of workshops? Allee, workshops in de zin van iets te praten in het bepaalde centra?
Ja, tuurlijk. Ja, het is dat. Ik heb nog geen aanvragen of zo, maar ik zou me heel veel plezier lezingen geven en vertellen over mijn ervaring en delen van mijn ervaring in communicatie gaan met andere mensen, want ik wil niet optreden als de alwetende autoriteit, want dat ben ik niet. Maar mensen mogen mij altijd mailen. Ik bedoel, daar zit ik echt niet mee in. Ik verwacht niet dat er meteen 20.000 mails binnenstromen. Mm-hmm. Dus mijn e-mail is gewoon info@dirknieland.be. En op Facebook zit ik ook. En ik heb ook een Facebookpagina van mijn boek Chronisch Genezen gemaakt, waar mensen welkom op zijn, waar ik af en toe iets op post als ik een of ander interessant wetenschappelijk onderzoek of zo tegenkom. Dus ik zou heel graag in communicatie gaan met mensen, naar aanleiding van het boek. Ja.
Ja. Goed. Ik wil zeker ook contact houden met u, want autoimmuniteit en levensstijl is een van mijn passies. En daar wil ik zeker mee verder gaan ook in de toekomst.
Ja.
Voilà. Ik denk dat het dit was voor de aflevering. Okay. Bedankt voor het luisteren. Bedankt Dirk om langs te komen. Iedereen moet zeker het boek Chronisch Genezen, Goed Leven met MS, Een Helende Reis, gaan vastpakken. En stuur deze aflevering zeker ook even door als je iemand kent die deze informatie ook interessant zal vinden. Verder mag je zeker even een kijkje nemen op onze LiveMe website of volg ons op Facebook of Instagram als je meer info wilt over onze huidige projecten. Verder kunnen jullie steeds terecht bij ons met vragen over levensstijl of goede doorverwijzingen. En weet dat onze levensstijl, dat we die effectief kunnen gebruiken als medicijn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.